een met elkander gezongen gemeente uit de 119e psalm. Ach, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Of zoals de onberijmde psalm zegt, geef mij de weg uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betrachten. Mijn ziel druipt weg van treurigheid, richt mij op naar uw woord. Er kan in het leven van een mensenkind tweeënlei droefenis zijn. Wel veel meer, maar wat wij nu een ogenblik willen benoemen. Dat kan een droefenis zijn wanneer wij constateren in ons leven dat het goede te doen vind ik niet. En als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Dan kan er een droefenis zijn dat wij niet meer doen, dat wij niet beter, dat wij niet meer overeenkomstig dit of dat ons bevinden. En dan zien wij op deze en op gene die in onze waarneming verder gevorderd is, op de weg van het wandelen in de geboden Gods. En dan kan er deswegen een zekere droefheid van binnen zijn, een zekere treurigheid. Ja, wat ben ik eigenlijk? Wat komt er nu in mijn leven van terecht? Waar lijkt het toch eigenlijk op, dat leven van mij? Als ik het toets aan de geboden van Gods heilige wet. Hier te kort en daar te kort, daar onvolmaakt. En in alles behoudens enkele dingen waarin de ziel zich dan niet zo direct bewust is van het kwade, vindt hij zoveel dingen die hem met zorg vervullen. En ach, dat is heel goed te begrijpen en te verstaan. En toch, liefden, wanneer de Heilige Geest ons ontdekt, zullen wij dit leren, dat we in dat alles, in de diepste zin, te kampen hebben met de teleurstelling in en over onszelf. We zijn teleurgesteld, want we wilden toch graag ook wel zo. En we wilden wel graag dit. En als dat nu eens anders was. Zodoende vindt eigenlijk die droefenis in de diepste zin haar oorzaak in het vernederende gevoel dat ik het doel wat mij voor ogen zweef, dat ik dat doel niet kan bereiken. Want ik zou toch ook wel in die dingen zo en zo godzalig en heilig willen zijn, zover als enigszins mogelijk is. Geliefde, dan is er nog een droefenis. Die wordt gevonden daar waar men in het leven waarachtig voor God de ontdekking heeft mogen doen dat wij nooit anders gedaan hebben dan verkeerd en dat het met de vruchten van Adam afgelopen is. Dat wij dat in zulke mate ontdekt hebben dat er zelfs aan ons trachten en aan onze tekortkomingen een einde komt. Dat we al beginnen te huiveren wanneer we op dat vlak onszelf gaan beschouwen. In de vaste wetenschap des geloofs dat wij verdoemelijk voor God zijn. Vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat de treurigheid niet direct op dat vlak zich beweegt. Was ik maar zo en had ik maar dat. Want dan geloven wij dat wij naar zulks niet uit wijsheid vragen. Dan krijgen wij iets anders op het oog. Geef mij de weg uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betracht. Wanneer wij zuiver verstaan dat de weg van Gods bevelen door ons alleen maar verworpen is geworden, en dat wij niet de minste van zijn geboden hebben gehouden. En wanneer de Heilige Geest ons bekend gemaakt heeft in zijn genadebedeling, de weg van Gods bevelen, hoe die bevelen van God nu door de weg van de Heer Jezus Christus verheerlijkt en opgeluisterd zijn. Hoe hij de geboden Gods niet terzijde geschoven, maar in die geboden Gods de ganse weg zijns levens gewandeld heeft. Hoe het recht zich gewenteld heeft naar de gerechtigheid. Ach, dan is er in de ziel verwondering. Dan is er een verwondering in het innerlijke des harten. Wie had nu ooit zulks gedacht? Dat die vertrapte en verachte wet des Heren, dat die nu door de Heer Jezus Christus in het binnenste ingewand is opgenomen. En dat hij hem verheerlijkt heeft. En groot geworden is door de weg van Gods bevelen. Dan ligt er dus iets anders in de ziel. Dan gaat het niet meer om de weg van Gods bevelen in mij. Die is afgesneden. Dan heeft de ontdekking des geestes haar werk gedaan in ons leven. En ze doet het ook bij de voorduur. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar nou hoe die vrucht, die bevelen Gods, hoe die nou in die enige weg verklaard zijn geworden. Kijk, als we dat niet verstaan, dan ontdekken we in de weg van Gods bevelen niet zijn wonderen om die te betrachten, maar dan ontdekken we onszelf. En dan blijft dat een leven van hangen en van wurgen, van hinken en van een steeds met twee gedachten en van twee wallen eten. Wanneer het niet zuiver in onze harten ontdekt wordt door de Heere, dat naar die bediening des doods er niet anders openbaar komt dan schuim en schande, dan blijven wij vrijen eigenlijk met de weg van Gods bevelen zoals ik die mij voorstel, met alle onrust die daaraan verbonden is. Maar als ik die weg van Gods gebod, van zijn bevel, in de Zoon zijner liefde mag zien, dan is het een recht troostrijke gedachte. Zo troostrijk, dat wanneer ik dat mag verstaan, dan beken ik niet alleen dat ik niets kan, maar dan zeg ik ook, ik wil niet ook, en ik behoef het niet te doen ook. Hij doet het alles alleen in de Zoon zijner liefde. Daarom gaat het verdriet in het leven van zulke zondaar over iets anders. Daar is de achtergrond niet van, hoe kan ik nou uiteindelijk ook dat pijl bereiken? En ik heb zo respect voor dat en voor dat, want hij heeft nergens geen respect voor. Hij heeft maar voor één ding respect, Heren. Wil u me ook bij de voortgang bepalen? Doe verstaan bij de weg van uw geboden in de Zoon uw eeuwige liefde. Opdat ik alleen door de aanschouwing des geloofs van dat grote geheim uw wonderen betrachte. Dat eeuwig grote wonder, dat ere hij ons wetschenders, wetsverbrekers, ongestraft liet blijven. Hij dezelfde gestraft heeft in zijn dierbaar kind Jezus aan het hout. Dat dit geen eenvoudige zaak is. maar een zaak die de Heeren leert in de grootste nood, onzerzijds, dat mogen u duidelijk zijn wanneer deze oude godvruchtige zanger de Heeren aanloopt om te vragen, geef mij de weg uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betrachte. Dat in het leven van de waarlijk door het evangelie getrooste zondaren, nu ook bij de voortdurende begeerte, maar ook het gemis komt uit te maken, niet te verstaan, niet op te merken, niet zuiver te letten op de weg van Gods bevelen in Christus Jezus. Want als dat er mag zijn, dan vliet de treurigheid. Mijn ziel draait weg van treurigheid, richt mij op naar uw woord. Maar indien hij naar dat eeuwig blijvende woord de ziel op rug richt, dan vliet alles. Dan blijft er ook niets anders over dan verwondering. Daarin in de aanschouwing hoe hij van de kribbe tot het kruis, de wil des vaders, het heilige gebod van God, heeft verheerlijkt en gedaan. Ach, de Heere, schenk ons die onderscheidende kennis. Om niet te denken als we Psalm 119 lezen, die man die heeft ook zijn tekort opgedaan. Hij had dit beter moeten doen en dat anders moeten doen. Nee, die man had niet zijn tekort opgedaan, maar die had zijn verlorenheid opgedaan, dat het onmogelijk is. En zo was er voor die man nu maar ene weg. Dat is om door het oog des geloofs te verstaan, de wonderlijke weg van het bevel en de weg Gods in zijn lieve Zoon. Dat geven de Heer ons allen en daartoe smeken wij ook om zijn zegen in ons samen zijn. Zingen wij de twee laatste versen uit de 119e psalm. Psalm 119, vers 87 en 88. Ik haak, o Heere, naar het heil mij toegezijd, bestier in gunst naar uw wet mijn gangen. Al mijn vermaak stel ik met rijbeleid in uw gebod, dat is mijn hoogst verlangen. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. Ik lees u voor uit de 44ste zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 114. Zondag 44, vraag en antwoord 114. Daar vraagt de onderwijzer in de 114e vraag. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? En die antwoord daarop, nee, zij. Maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Doch al zo, dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Tot zover. Schreven wij boven dit derde stuk, de wet des geestes des levens in Christus Jezus. En letten vanavond op de allerheiligste zondaren, en in de tweede plaats op het klein beginsel in dit leven. Dus de allerheiligste zondaren. En in de tweede plaats het klein beginsel in dit leven. Vraag 113 was de sluit. Reden van het gebod, het tiende gebod, waarin de wet in al haar geboden oplicht, door de begeerte als schuld aan te merken, ja ook de minste lust en gedachte, dat die in onze harten nimmer meer zou komen. En het is uit die vraag eigenlijk. En uit dat antwoord. Dat zo oneindig hoog buiten het bereik van mensenhanden ligt. Dat levende gebod naar haar geestelijke strekking en betekenis. Het is uit dat antwoord dat de 114e vraag als het ware verwonderd, verslagen, enigermate verbijsterd gaat zeggen, maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Het is als het ware alsof er enige schrik, enige ontzetting is in het hart van de leerling als hij zo het gebod Gods heeft horen verklaren door de Heidelberger. Dat zelfs de gedachte tegen enig gebod in ons hart nimmer meer komen. Dat is nooit meer. Maar dat we ten alle tijden van ganser harte alles om de vijand zijn. En lust tot alle gerechtigheid hebben. Als dat nu zo is. Als dat nu zo waar is. Dat is in het hart van de leerling als het ware ingezonken. En hij ziet iets van hopeloosheid. Als God dat nu werkelijk volmaakt, vordert in zijn heilige wet. Omdat de wet geestelijk is. Als dat er nu moet zijn, waar blijven wij dan? Dan om te beginnen zet de leerling zichzelf al een eind terug. En zegt hij niet, maar kan ik die tot God bekeerd zijn? Nee. Nee, daar komt hij eigenlijk niet meer in de buurt zo voor zijn waarneming. Omdat er bij hem ganselijk niet op gelijkt. En hij vraagt voorzichtig, maar toch uit de ware leergierigheid des harten. Waar kunnen dan degenen die tot God bekeerd zijn? Wij zouden zeggen, die wederom geboren zijn. Die omgekeerd zijn naar de Here toe. Die een nieuw hart hebben ontvangen. Die geroepen zijn, levend gemaakt. Gerechtvaardigd en geheiligd in hem. Die. Kunnen die nou die geboden Gods volkomen houden? Dat wil dus zeggen op zulke wijze zoals in de 113e vraag sprake van was. Geestelijk, innerlijk. Dat die fontein van ons leven gans en al gezuiverd is van alle modderspetten. En er geen vertroebeling in is. Maar een zuivere, heldere springfontein. Van alle goeds, te alle tijden. Niet omdat we het moeten, maar omdat we het van ganser harte doen en begeren. Kunnen diegenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Er zijn verschillende wegen. Deze vraag is wat het historische betreft. De historische achtergrond van deze vraag is, met als achtergrond dus de reden waarom de Heidelbergers dit zo opgesteld hebben, is eigenlijk een bedekte aanval op de perfectionisten. Of met een ander woord, tegen de volmaaktheidsdrijvers. Die in alle tijden gevonden hebben en die ook in ons hart wel ergens voet aan de grond gekregen heeft. Die dus stellen dat de volmaaktheid hier op aarde gekregen kan worden. Daar heeft de kerk veel mee gestreden met deze drijvers. Aan de ene kant volmaaktheidsdrijvers en aan de andere kant onvolmaaktheidsdrijvers. Die de wet Gods terzijde hebben gesteld en met hebben gedaan, nou ja, komt er voor ons niet meer op aan. Maar hier gaat het een ogenblik over de volmaaktheidsdrijvers. Die eigenlijk dus in de sfeer, je moet niet kwalijk nemen dat ik het scherp formuleer. Misschien wel eens te eenzijdig, maar dat doe ik om het ons duidelijk te maken. Maar die volmaaktheidsdrijvers die zo vastgelopen zijn in het feit dat ze veranderde mensen zijn. Dat ze andere mensen zijn. En dat ze vroeger dit en nu dat zijn. En die toch zo weten dat het in geen hoek geschiet is. En die zich zo vastbijten in het spreken over de bekering met zulke termen. Nou ja, dat je haast moet zeggen, wat is het nou? Wie spreekt daar nu? Wat is dat nou voor een mens? Is dat een volmaakt mens of een onvolmaakt mens? Of hoe? Dat voel je wel aan. Hè? Ja, ze veranderde man hoor. Dan bedoelen we daarmee dat is een godzalige man. Dat is een man die heeft ergens een grote mate van heiligheid. Kijk, kunnen deze de wet Gods volkomenlijk houden? Maar ook in de rechte zin, iemand die niet vastgelopen is in zijn veranderd zijn en in zijn anders zijn. Maar die oog heeft gekregen, wordt veranderd door de vernieuwing, uw gemoed. Die mogen we er ook bij betrekken. Kunnen diegene de geboden van God volkomen houden? Aan de ene kant wel. Mijn grootvader was altijd een beetje kostelijk als hij aan dit gebod kwam. Dan zei hij altijd prompt, ja zei, volkomen. Niet knoeien meer. We zijn in het stuk der dankbaarheid. Dat wil zeggen hoe dat ze in die dierbare borg en middelaar volmaakt, rechtvaardig en heilig zijn, zonder meer. Dit is zijn gebod dat gij gelooft in degene die de Vader gezonden heeft. Ja, zei. Als dat niet zo was, dan zouden ze straks voor eeuwig om moeten komen. Er zit een grote kern van waarheid in, dat voelt ge wel aan. Maar toch behoeft dit gebod, deze vraag en dit antwoord toch nog een nadere verklaring. En dan bedoel ik toch om de volle klemtoon te laten vallen op het woordje, neem zij. Het is wel goed wat ik u straks zei, ja zij, in hem zijt gij volmaakt, in welke gij een erfdeel geworden zijt. Dat is wel goed. Maar je kunt er toch ook nog een andere bedoeling in vinden in dit antwoord. Neem zij. En dan, zoals het hier ook staat, met een punt, komma achter dat woordje zij. En niet gauw verder lezen naar het kleine beginsel toe, maar eerst bepalen bij het woord neem zij. Het is onmogelijk. Want de allerheiligste, dat zijn zondaren, dat zijn onheiligen. En de bekering en de wedergeboorte, de rechtvaardigmaking, de heiligmaking, dat zijn geen gronden. Dat zijn geen vereisten. Dat zijn geen oorzaken waarom ik het gebod Gods volkomen kan houden. Dan zijn wij niet in de war. Wij denken, ik ben bekeerd. En omdat ik bekeerd ben, ben ik in staat om dit en dat te doen. Dat was David niet. Die man zegt, gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Maar dat is een bestanddeel voornamelijk in de 18e eeuw. Let wel, dat is niet van verleden. Maar in de 1800, 1700, noem maar op. In die tijden heeft dat een grote vlucht genomen. Het spreken in die zin, daar zijn velen ook van de vaderen niet vreemd aan. Denk slechts aan de trappen van het geestelijke leven en van de heiligheid van de vader van Brakel, die daar een boekje over geschreven heeft. Ik heb zelf niet gelezen, maar wel een verweerschrift daartegen. Dat het afwijkt van de leer die naar de godzaligheid is. En dan juist in dit blad, met dat als achtergrond, de bekeerde mens die wederom geboren is, die is in staat om dit of dat. Ursine spreekt daar ook ergens van, maar dan heeft hij het over een uitwendig iets. Dan heeft hij het over een uitwendig iets. Maar dan heeft hij het niet over het houden van de wet Gods naar haar geestelijke betekenis. Daar heeft hij het dan niet over. Maar over de uitwendige vorm van de mens. Nou ja. Nee, en dat is ingedrongen in onze godsdienst nog. Want dat zit er ingekankerd gewoon in allerlei kringen. Met andere woorden, ja, maar wij. Ja, maar wij. Daar is de politiek ook van doordrongen. De evangelisatie, de zending, als je die krantjes er ook leest. De rechtszinnige groeperingen. Het is ervan doordrongen. Als de Heer dat niet zegen, nou ja. Het moet wel gezegend worden. Dat kan haast niet anders. Zo, want wij zijn toch. En dan krijg je de gebeden die ervoor opgezonden zijn. En wat we allemaal gedaan hebben. Gemeente, ik wou dat gij daarin wij tezamen in onderscheidende kennis kreeg om het de leer der zaligheid te mogen onderkennen van wat opkomt uit het verbroken verbond der werken. Want dat zit er in geheid gewoon. Zit er bij ons in geheid. En dan zeggen wij ook. Dan zeggen wij ook. Dat we het er wel mee eens zijn. Nee, zij, maar toch. Nou ja, en dan krijg je het verhaal. Nee, volmaakt kunnen ze dat niet, maar toch. De een is zus en de ander is zo groot en de derde is nog wat groter. En dan helemaal aan de top, daar heb je die allerheiligste. Dat zijn de allerheiligste. Die hebben het vest gebracht daarin. In het doden van de zonde. In het doden van alle natuurlijke leven en van alle natuurlijke begeerten. In het zichzelf onderwerpen ten bloedens toe. Dat zijn dan die topfiguren. Maar als wij denken dat de Heidelberger dit bedoelt, dan zijn wij zo rooms als maar enigszins zijn kan, want die onderscheiding kent de schrift niet. Helemaal niet. Want als die ons de allerheiligste gaat tekenen, dan tekent ze ons allerheiligste zondaren. Die zondaren zijn gebleven en waren. Daarom kunnen nu degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden, naar die geestelijke strekking, kunnen zij die met hun bekeerd zijn, met hun geroepen zijn, met hun gerechtvaardigd zijn desnoods, kunnen ze daar nou de geboden Gods mee houden? Is dat iets dat ze kunnen gebruiken als een soort sleutel of als een hefboom om die last van het gebod Gods op te kunnen tillen? En dan geldt niet ten dele, maar dan geldt, nee zij, het is onmogelijk in eeuwigheid voor bekeerd of onbekeerd om de wil van God te doen. Nee zij, laat staan dat we over volmaaktheid gaan praten. Dat is nog veel verder weg. Maar het is zelfs onmogelijk om één van die geboden in beginsel te doen. Want dat kunnen we wel aan elkaar verbinden. Maar zoals wij denken over het bekeerd zijn en wat het bekeerd zijn inhoudt, dat is onmogelijk om de geboden te doen. Of wou u zeggen dat het anders is? Of denkt u in uw hart, beschuldigt uw geweten u dan niet? Ook al heeft de Heer dan bemoeienis in uw leven gehad. En dat je zegt, daar, nou ben ik geen vreemdeling van of daar niet. Doe je dan de geboden zo? Alleen nog maar in beginsel. Maar dan een zuiver beginsel. Doe je dan de geboden? Of als je eerlijk zou zijn, zou je voor God neervallen en zeggen, oh God, het is droevig. Het is met geen woord om te beschrijven. Ik heb er niet wat van gemaakt, ik heb er niks van gemaakt. Niks. Daarom, geliefde, de geroepen, de gerechtvaardigde, de bekeerde, die wil voor God gaarne beleiden uit de praktijk van het leven. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Zul die voor God gaarne beleiden? Ja, maar ze leven toch niet maar raak. Nee, ze leven zeker niet raak. En omdat ze niet raak leven, daarom zeggen ze dat. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want je hebt mensen die dat nooit zeggen. Die leven niet raak in hun waarneming. En ze leven wel raak. Maar nee, het komt er zeer nauw op aan. Om die te doen. Uit dankbaarheid. Maar er vloeit nooit de vervulling van het gebod ergens anders uit voor. Dan alleen uit die enige borg en middelaar. Een andere fontein is er niet. En dat is zo noodzakelijk dat wij dat leren verstaan in ons leven bevindelijk voor God. Kunnen we degenen die dan tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomelijk houden? Neem zij. Hetgeen ik niet wil, dat doe ik. Hetgeen ik haat, dat doe ik. Ja, er is nog een andere wet in onze leven. Er is ook een wet des gemoeds in Christus Jezus. Ja, maar dat is de wet des gemoeds in Christus Jezus. Maar het heeft niets te maken met mijn verdorven bestaan van nature. Dat ik een afgekeerde zondaar ben. Nee, dat is iets heel anders. Dat is van de Heer. Maar ik blijf. Een gans verloren zondaar. Wat zijn dat toch die allerheiligste? Als ze zeggen, neem zij maar ook de allerheiligste, zolang ze in het leven zijn. Denk alsjeblieft nooit, want die leer is niet naar de schrift. Absoluut niet. Het lijkt er wel op alsof de Heidelbergen die kant uitgaat, maar dat bedoelen ze niet. Ze bedoelen het zoals wij daar zo graag over spreken. Maar niet zoals Gods woord erover spreekt. De allerheiligste. Wat zijn dat dan? Zijn het dan mensen om nou eens de voorbeeld te zeggen zoals wij daar graag over praten. Oh, die godzalige vader die? Nee. Dat zijn niet de allerheiligste. Nee, helemaal niet zelfs. Dat heeft er niks mee te maken. Of daar, zoals die dominee op de preekstoel stond, mensen. Er zijn geen godzalige mensen meer. Oh, dominee, wat zeg je? Zal ik het nog eens zeggen? Er zijn geen godzalige mensen meer. Ja, maar dominee, is er dan niemand meer bekeerd? Dat zeg ik niet, volk. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, er zijn geen godzalige mensen meer. Als je er nog één weet, kom het me dan zeggen. Dan wil ik graag morgen direct er naartoe om aan de voeten te zitten. Nou, dat is kolder. Dat is dwaasheid. Uit het verbroken verbond der werken. Bekeerde mensen, ja, maar godzalige mensen. Die dominee bedoelde, als die godzalige ledenboer, die bij een klein kind op de catechisatie, omdat hij ook nog niet gans en al gestorven was aan de dode werken, het kind 5 centen gaf om het pluimpje van de hoedje af te knippen. Nou ja, mensen, daar lacht een zondaar om. Hij kan het goed begrijpen. Hij kan zoiets wel begrijpen. Maar dan maakt er alsjeblieft geen godsdienst van. Om te zeggen, die godzalige ledenboer, we raken nog niet tot aan zijn lenden. Wel nee. Dat is allemaal onzin. Dat is allemaal dwaasheid. In die zin bedoelt de Heidelberger het echt niet. Hij wil niet een soort speer scheppen. Dat we staan te watertanden bij al die heiligen die al lang begraven zijn. En die het land geen behoudenis aangedaan hebben. En de inwoners der wereld vielen niet neder. Wij hebben niets dan wind gebaard. Daar sluit Jesaja zich bij in. Maar het is dat element in de 18e eeuw wat er zo tussen gekropen is, weet je wel. Het zit er zo diep in gegoten, mensen. Dat is een pest geworden. Een valstrik zoals die koperen slang. Want gij wordt misschien boos in uw hart gezegd, dat mag u niet zeggen. Maar ik zeg u dat wel mag, ik kan het bewijzen uit de schrift. De koperen slang was een heilige denkteken. Van de wonderen gods in de woestijn. Maar toen Hiskia merkte dat ze er afgoderij mee bedreven, toen heeft hij die slang heeft hij vermalen. En het stof heeft hij verstrooid. Omdat ze er afgoderij mee pleegde. Daarom mogen wij elkaar daar ook in vermanen, mensen. En dat is zo doorgedringen, dat allerheiligste, weet je wel. De dominee is er volgende week niet, daar heb je weer zoiets. Dat is niet erg, mensen. Meen niet nou, maar hij gelooft hij zelf niks van, hoor. Want zo is Adam niet. Maar het is niet zo erg, mensen. Er is nog zo, lees maar wat uit die kerklichten. Uit die lichten van de kerkhemel. Kan ik toch nog niet aan tippen. dan heb je nog een betere dag als dat je eigen herder en voorganger er is. Want dat is zo kostelijk. Bah, de misselijkheid toch allemaal. Maar het dierbare evangelie der zaligheid, wat eeuwig levend en krachtig en fris is. Nee, want ik houd daar niet van. Echt niet waar. Gods woord houdt er ook niet van. Die spreekt zo niet. In die zin wil ze het woord allerheiligste niet verstaan hebben. Als het woord zegt allerheiligste, dan willen ze daarmee zeggen allerheiligste zondaar. Ja, dat doen wij ook voor de show nog wel. Zeggen nou ja, het waren ook mensen. Maar terwijl vallen we de graven en we luisteren het allemaal op. En gedenkstenen richten wij op. Omdat het in ons hart niet duidelijk ligt eigenlijk. Omdat als we eerlijk wezen zouden we moeten zeggen, ja joh, dat snap ik nou eigenlijk niet. Hoe zit dat nou? Maar omdat we dat niet willen snappen, omdat we denken dat het toch bij het goede eind is, houden we onszelf daaraan vast. De godzalige boeken en godzalige mensen. Ja. Nou, dan ben ik het veel meer eens met wat iemand zei op de preekstoel. Die godzalig, ik hoor jullie maar praten over vader die en die. At hij nog? Dronk hij nog? Ja, hij stond nog ook. Dat zijn onze godzalige vader. Dat is de werkelijkheid. Daarom geef toch geen eer nevens hem. Want dat kan niet. Daar neemt de Heer geen genoegen mee. Maar we zitten toch met de vraag, de allerheiligste zondaren. Wat bedoelt die man daar dan toch mee? Wat wil hij dan zeggen? Want als je het woord eerlijk leest, dan vind je dat niet. Dan lees je dat de apostel aan de gemeente van Efeze schrijft, de geroepen en uitverkoren heilig in Christus Jezus. En dat lees je ook in aan de Korinthe. En meerdere aanspraken in de brieven van de apostel worden ze heiligen genoemd, maar niet allerheiligste. Je kunt toch niet vinden in de Bijbel dat er een zekere trappen zijn. Je hebt mensen die halfheilig zijn en die hebben het weer wat verder gebracht. Dat hebben wij ervan gemaakt. En dan bedoelen wij met allerheiligst mensen die het ver gebracht hebben in een vleeselijke heiligmaking. Dan bedoelen wij daarmee dat zogenoemde tere leven, dat conscientieuze leven. Die man die zal nooit lachen. Nooit. Zie er ernstig voor. En sommigen zien in de allerheiligste degene die als er een kopje koffie in de zon wordt nog gauw even een zegentje moeten vragen. Daar ziet men dan dit in, dat afgezonderd gaan op deze aarde. Dat iedereen het zien kan. Hey, en de jongens opzij gaan, als die godzalige man voorbij komt. Maar we hebben er geen erg in dat die jongens echt niet opzij gaan voor God hoor. Maar dat ze opzij gaan voor ons misselijke geklets. Omdat we denken dat wij God zijn. En dat we iedereen bij zijn kraag moeten pakken en zeggen, hey joh dit en hey joh dat. Dat is het vaak. Ik heb dat ook wel van nabij meegemaakt. Ik zei nooit zoveel, dus dan kreeg ik wel eens een steek zo onder water. Ja, als meneer die en die, als we daar nou mee hier liepen en hij zag die man daar staan, die daar aan het vissen, dan ging hij er naartoe en dan zei hij, man, je gaat nog naar de eeuwige rampzaligheid om maar te vissen op Gods dag. Ga naar de kerk, daar hoor je. Dan voel je dat, dan kreeg je dat eigenlijk te horen in de zin van, doe ook eens wat, dit en dat. En dan met allerlei voorbeelden wordt dat gestaafd. Maar van mij mogen ze gerust vissen hoor, ik heb er helemaal geen bezwaar in. Ik kan me helemaal niks vergeven. Niks vergeven. Want de Heere werkt zijn eigen raad uit. En als de Heere een boodschap geeft, dan hoop ik hem te brengen, maar anders niet. Voel je, en dat kringt onze verdoemde hoofdboek, bij mij ook hoor. Want ik had ook graag mee in dat koor gezongen. Want er is heus wel wat te bereiken. Maar als hij vertelt dat het misschien nog wel beter is om te gaan vissen dan om naar de kerk te gaan, dan berst alles uit elkaar voor vijandschap. Dan zegt hij, ja hoor eens, dan moet je toch ophouden. Beter te gaan vissen, kan best zijn. Kan best zijn dat we er niet zoveel kwaad aan doen. Tenminste, als we op die weg ons bewegen van allerheiligste, zoals wij dat zien, nou dan kunnen we beter inpakken. Nee, de allerheiligste. Gij voelt nu toch wel hoe ik het bedoel, wat wij daarvoor begrippen van hebben. Dan hebben we gewone, bekeerde mensen. Nou ja, die zijn heilig in Christus. Dan stemmen we dan wel toe, als ze sterven, al is het dan nog niet zo bijzonder, maar als ze sterven, nou ja, dan gaan ze toch naar de hemel. Maar met die allerheiligste, dat zijn de mensen die zijn nog curieuzer, nauwgezetter, meer opvallend. Die ving je niet om het andere huis, daar ga je voor met de auto ergens naartoe. Ergens in het land. Och ja. Valt zo tegen als hij dat doet. Kan wel eens zo bitter tegenvallen. Dat je op reis gaat om wat te horen of om wat te zien. En dat je zo onnuchter thuis komt dat je zegt, verschrikkelijk. Nee. Wat bedoelt nou hier de man met de Allerheiligste? Daar bedoelt hij Abraham, Isaac en Jacob mee. En Adam en Eva en Abel en Noach. Ja, maar dat waren toch geen Allerheiligste? Nou ja, als hij zo de praktijk nagaat. Zie je nou wat de Heidelberger bedoelt? De Heidelberger bedoelt om dat begrip van ons te ondergraven. En om ons te leren dat Allerheiligste, als we dat op schriftuurlijke wijze willen gronden, dan kom je er nooit uit. Want dan moet je toch eigenlijk eerlijk bekennen, die Abraham was ook maar een gewone man. Eigenlijk wel. Tenminste, bijzonder naar het vlees was het niet. Hij had zelfs nog allerlei relaties met die mensen die om hem woonden. Daar trok hij mee op om in een bondgenootschap om die koningen te bestrijden en te bevechten. Abraham, allerheiligst man. Hij gaat nog in op het voorstel van Sarah ook om maar een andere vrouw erbij te nemen. Om de Heer een handje te helpen. En als de Heer straks terugkomt, dan zegt hij, ach, dat is mijn leven voor uw aangezicht. Ja, maar dat is het toch niet? Dat is toch geen allerheiligst? Je kan toch tientallen dingen, David was ook een allerheiligst man. Maar als je dat nou eens op het vleeselijk vlak uit gaat zoeken, dan was David toch een mens. Een zondaar. Nou ja, zeg gij, je leest maar één keer. Ja, dat weet ik wel. Je leest één keer dat David in de uitwendige zin die grote zonde bedrijft, dat zichtbare. Maar je moet echt niet denken dat David naar onze begrippen een man geweest is. Salomo hoorde ook bij die Allerheiligste. Het hoef je echt niet te vergeestelijken. Die man hield er een dierentuin en al op na. Apen en pauwen liet hij komen uit verre landen. En dat vond die man mooi. Zangers en zangeressen, speellieden. Wie zou zich daartoe meer haasten dan ik? En dat lijkt helemaal niet op die godzaligheid die wij doorgaans op het oog hebben. En toch, geliefde, dat zijn nu de allerheiligste. Dat zijn dus de allerheiligste in die zin dat zijn arme, alles missende mensen die geloven in de Zonen Gods, die niet trouwelooslijk van hun God zijn afgeweken. Dat zijn de allerheiligsten. Dat is een levende troost. Het is een doodsteek voor al die bijzondere mensen. Want dat zit ons in het bloed ingegoten om iets bijzonders te zijn. We hebben al een gevoel van schuld als we een dag ergens verkeerd hebben, of een avond of een middag, en we gaan weg met de gedachte, zouden die mensen nou wel het gevoel gehad hebben dat ik toch anders ben? En dat zit dan niks lekker, hè? Dan zouden we toch eigenlijk moeten zien. En zouden toch dit en dat. Oh ja, dat is nou de doodsteek voor alles wat in ons is. Maar het is zo'n levende troost voor arme, akelige zondaar in zichzelf. Die zien dat ze uit de zaden Abraham zijn, familie van die allerheiligste mensen. En dat noemen zij nou de allerheiligste. Dat noemt nou een zondaar de allerheiligste. En daar bedoelt hij dan niet mee dat Abraham volmaakt was of David volmaakt was. Maar dat David en Abraham gevonden hebben. Ik heb aan alles een einde gevonden, maar uw gebod is zeer wijs. Dat hebben ze gevonden. Ze hebben die dierbare borg en middelaar gevonden. Door het allerheiligst geloof hebben ze omhelst. Het allerheiligst. Maar dan zijn het ook zondaren. Dan zijn het ook zondaren, rondom zondaren. Oh, geliefde, geloven wij dat nu? Voor de levende God, voor zijn aangezicht? Of hebben wij nog een bevatting van de godzaligheid en van het allerheiligste, zoals ik u daar straks tekende? Dat zit ons ingegoten. Ach, ik denk wel eens, dat trek ik mezelf net zo goed bij als die apostelen toch nog eens konden zien en leven in ons midden. Wat zou er dan toch gebeuren? Als er een bom zou ontploffen, dat zou niet erger kunnen wezen als dat. Als die mens soms zouden vertellen dat het alles voor de mol en de vledermuis is. Die rare, eigenaardige godsdienst die wij erop nahouden. Dat gewichtige, je schept het van de gezicht al af. Dat gewichtige. Om nou eens een zucht, om een zucht, om een zucht te doen. En nou is daar, mens, te akelig van. Dat worden dan zo langzamerhand de allerheiligste. Die worden zo arm in hun eigen. Ja, dat ze niet eens meer kunnen zuchten. Daar moeten ze nou nog om zuchten, om een zucht. Jongens, jongens. En zo maken we dat weer tot onze allerheiligste. Een diep inzicht hebt die man. Een diepe weg. Nou, daar houdt een zondaar helemaal niet van. Maar hij houdt het erbij. Nee, zij. Het is onmogelijk. Om met onze bekering en met onze godsdienst. Ja, ook met alle weldaden die God ons geschonken heeft. Om daarmee iets te presteren. Want daar komen we mee in de modder terecht. Het is onmogelijk om iets te kunnen doen met de bekering. Daar kun je niets mee doen. Want de Heer heeft ons eruit gezet. Hij heeft niet gezegd, ik zet je eruit. En dan geef ik je bekering. En dan ben je er weer in. En dan kun je het doen. En dan zul je het doen. Nee, zo niet. De Heer heeft ons er eeuwig buiten gezet. Hij doet het alleen. Wij doen niet met hem, maar hij doet met ons. Hij werkt. Hij leert. Hij onderwijst. Dat is de warmte van het woord van God. Dat houden wij voor koudheid en killigheid. En wat? Allemaal zo kil en zo koud. Dan zingen we liever met elkaar, ja. We denken dat we het menen. Och, of uw geboom vol prachtige, nou hoogste majesteit. Je zou er meelij mee krijgen. Je zou er haast medelij mee krijgen. Nee, zij, zegt hij. Hij snijdt alles af. Niks wat de Heer in ons leven gedaan heeft, kan de springfontein wezen. Niets. Alleen hij is de springfontein. De eeuwige liefde Gods. Uitgestort in het hart. Dat alleen. Alleen wat God werkt, dat keert tot hem weder. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Allerheiligste. Dus indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo bedriegen wij onszelf en we maken hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons. Ja, maar wat uit God geboren is, zondigt niet. En zijn zaad blijft in hem. Weet je welke zonde dat daar bedoeld wordt? De zonde van de verwerping van de Heer Jezus Christus tot het einde toe. Dat wil zeggen, trots alles tegen de Heilige Geest in vasthouden. Dat zoals wij dat nou zien, die Allerheiligste, dat dat zo is. En dat kan bij een kind niet. Dat leert de Heer hem toch in het leven. Allengskens en al meer. Dat het alles maar inbeelding is. Inbeeldingen des harten. En die zondigt niet. Die valt niet in die zonde. Tegen de Heilige Geest. In de verachting en de bespotting van wat Christus is. Ook de Allerheiligste. Nou ja, dan komen we er dichtbij. Bij Abraham, Isaac en Jacob. Die man die die stokjes schilderde. Die man die zo bang was voor Esau. Die man die de Heer vergat toen hij terugkeerde van de weg. De Heer die gezegd had, ik ben de God van Bethel. Je zou je eigen er nooit meer overeen komen, zou je zeggen. Nou, daar komen ze ook nooit overeen. Daarom noemt de Heidelberger het de Allerheiligste. Omdat ze zo diep in de praktijk van het leven doordrongen waren, dat ze zulke zondaren waren. En dat ze al hun hoop en zaligheid buiten zichzelf hebben gezocht. In de Heer Jezus Christus. Wees nou eens eerlijk. Zou je nou uit de Bijbel, uit het Oude Testament, een verhandeling kunnen opstellen van vorderingen in de heiligmaking? Van zulke en zulke en zulke? Zou je dat kunnen? Dat je dus verschil in mensen had in die zin dat de een weer het verder bracht. geestelijk, ik bedoel nu in de heiligheid, en een ander wat minder ver, en dat is tenslotte van die eikenbomen die boven alles uit? Nee. Nee hoor. Kijk eens naar David, hij mocht de tempel niet bouwen. Dat zou door een zoon des vredes geschieden, die niet zoveel bloed en oorlogen gevoerd had als David. En toch was David een allerheiligst. Salomo was het ook. Maar voel je aan, dat klopt toch niet met de maatstaven van ons godsdienstig begrip? Dan zouden wij zeggen, nou, ik zwijg er maar liever over. De manse staaf wil ik niet aankomen. Daar wil ik niet aankomen, maar ja. Daar willen we graag aankomen, maar dat kunnen we niet. Maar ik zwijg er maar liever over. Red is. Als dat nou dat volk is. Ja en ach, het waren mensen, kinderen van vlees en bloed, die nochtans naar Gods geboden gewandeld hebben. Die nochtans een wet des gemoeds in Christus Jezus hadden. Een lust in alle gerechtigheid. Neem zij maar ook de allerheiligste zolang ze in dit leven zijn. Dat we nou toch mochten verstaan wie de allerheiligste zijn. Dat zijn de apostelen, de profeten. Dat is Abraham, Isaac en Jacob. Dat is Thomas. Dat zijn die zwakken. Dat zijn die zwarten. He, dat zijn die akelige mensen zo als het met maatstaven van onze heiligheid bekijken. Nou zegt de Heidelberger. Jullie praten zo graag over allerheilig. En dat is godzalig en dat. Nu dit zijn die mensen. Dat waren nu die godzalig. Dat waren mensen die in hun leven de ontdekking deden. Het is alles voorbij. Heere, houd gij mijn handen met kracht omvat. Neem zij, maar ook de allerheiligste, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Let in de tweede plaats op het kleine beginsel in dit leven. Wat wil dat zeggen, dat kleine beginsel? Betekent dat, moet je goed begrijpen, nou ja, ze hebben niet het gebod volkomen gehouden, maar ze hebben toch er best ervoor gedaan. En aangezien de Heer bij zijn volk dan de wil maar voor de daad neemt. Nou ja, neemt de Heer het maar voor lief en is hij blij dat hij toch enige vruchtige oogst heeft van zijn werk. Betekent dat kleine beginsel eigenlijk dit? Dat we toch het gebod des Heeren, de 10 geboden des Heeren, stuk voor stuk allemaal ten dele gaan houden. Gedeeltelijk. Ja, dat betekent het ook. Dat betekent het ook dat ze niet naar één, maar naar al zijn geboden gaan leven. Maar nou, het gaat over de gehoorzaamheid. Een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Waaraan? Waaraan? Is de wet nu een regel des levens of is Christus een regel des levens? Is de wet nu de maatstaf en de weg waar langs die zon daar wandelt? Of de wet des geestes in Christus Jezus? Van 2:1. Als het de wet is, naar haar betekenis, zoals ze in 10 woorden is uitgedrukt, door middel van Mozes, dan komen wij met dit beginsel van gehoorzaamheid, daar komen wij eeuwig mee om. Want de Heere eist een volmaakt werk. Hij neemt met geen beginselen genoegen, hoe mooi ze ook schijnen. De Heere vraagt alles of niets, want hij is een God van eeuwige liefde. Liefde vraagt niet wat, maar alles. Ze geeft ook alles. Nu. Een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Welke gehoorzaamheid dan in de eerste plaats? Hoe kunnen wij nu de 10 geboden des Heeren doen en al de willen van God? Hoe kun je die nou doen? Geloof u nu dat het nu onmogelijk is, al was je 1000 maal bekeerd. Al was hij de allerheiligste dan in die zin zoals hier sprake is. Of zoals wij het opvatten. Dat we nooit Gods wet kunnen houden nog doen. Laat staan om het volkomen te houden. Hoe komt dat dan? Komt dat dan dat we nog niet echt genoeg bekeerd zijn? Nee, dat komt in de diepste oorzaak. Omdat wij tot aan onze dood toe, Luther zegt totdat de schop grond over ons is uitgegooid. Dan houdt hij op met zondigen. Maar omdat hij tot aan zijn dood toe vasthoudt dat hij ook iets moet doen. Daarom is het maar zo'n klein beginsel. Omdat hij toch, hoe helder ik het u zou mogen zeggen naar de leer. Omdat het in mijn bloed als het ware verweven zit. Om toch maar te denken dat ik ook als tegenloon, omdat God zo goed is, of uit eerbied voor dat lieve wezen, of dat ik ook nog iets moet doen, en dat kan niet meer, dat is afgelopen. Want je voelt wel aan, als ik werkelijk voor God waarlijk geloof, dat ik niets meer aan of toe of behoefte brengen bij God, niets. En dat werkelijk ik zink in het stille dankbaarheid voor de geestelijkheid van de wet. En het zou practicale Godgeleerdheid zijn in mijn leven, dat ik net zo lang zonk, totdat ik geheel en al rustte op Christus Jezus. Heer Jezus, Gij zijt mijn zonde, zoals Luther zegt, ik ben uw gerechtigheid. Zou je dan nog zonder? Wel nee. Denk erom als Maria zegt, zie de dienst, maar des Heren, mij geschieden naar uw woord, dan zonder ze niet. En als Abraham door het geloof uitrekt, dan zondigt hij niet. Wat niet uit het geloof is, is allemaal zonde. Maar wat uit geloof is, dan moet alles de vlucht nemen. Alles. Daar moet alles wijken. Al zouden de mensen nog zeggen, ja, maar is dat nou wel goed? Dan zegt de Heer, dat is goed. Het is allerheiligst geloof. Voelt ge nu aan, geliefde, dat kleine beginsel, dat houdt niet in de eerste plaats in dat het er een klein beetje op lijkt in ons leven dat we naar de wil en de geboden Gods gaan wandelen. Maar dat kleine beginsel, dat houdt dit in. Dat we maar ontzaggelijk weinig in ons leven geloven. Wat de Heer Jezus gezegd heeft. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Kinderkens, blijf in mij. En gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat we daar maar weinig zijn. Nou ja, in theorie wel natuurlijk. Theorie wel. Ik moet het u ook verkondigen zo. Je voelt wel aan, ik mag niet tegen jullie gaan zeggen, ja, oh mensen, zo'n dwaas ben ik, en daarom zal ik maar wat water bij de wijn doen, en zullen we zo over de catechismus en het stuk der dankbaarheid spreken, dat we tenslotte allemaal van die arme zuchters hier, ach ja, wat is het toch, ja, ach ja, het is alles zo ten dele. Maar ja, gelukkig dit, ja, maar zo is het niet. Zo is het niet. De Heidelberger is concreet. Hij trekt rechte lijnen eigenlijk, als we ze maar goed verstaan. Hij wil ons niet zeggen, nou ja, het is maar een beetje, maar het is toch goed. Nee, hij wil zeggen, oh wat zijn we nog diep ongelukkig. Dat we het evangelie van vrije gunst en genade niet gehoorzaam zijn. En daar vloeien alle zonden uit voort. Of dacht u dat de geest van Christus lust tot nijdigheid heeft? Dacht u dat de geest van Christus lust heeft tot liefdeloosheid? Dacht u wanneer het allerheiligst geloof de schakel is die verbindt met de levende Christus, wat er dan door ons heen stroomt? Daar stroomt er helemaal geen kwaad door ons heen. Maar er stroomt daar in ons en door ons heen die geest die in Christus is, die dan ook in ons is. Dat duidt alles uit. Nou, dan moet je toch ook eerlijk zeggen, Heidelberger, het is haast nog te groot gezegd, een klein beginsel. Het is maar een stipje. Het is maar een stipje. Dan wil ik ook nog graag standen in het genadeleven erkennen, maar dan in een heel andere zin. Niet in de zin van een vleeselijke heiligmaking. En van diep in en diep doorgeleid zus en zo. Totdat je dan tenslotte bij een hoge verheven statuur achter de tafel zit. Dat heeft er niks mee te maken. Maar dan wil ik nog wel trappen kennen en maten in de genade. Maar dan in die zin, geliefden, om nu te verstaan in onze zielen en in onze levens. Meer te verstaan dat dit de waarachtige werkelijkheid is. dat we het absoluut tot in eeuwigheid verspeeld en verloren hebben. En dat we, ach ja, laat ik zo zeggen, we praten over geloof, maar we hebben geen grijntje geloof. Dat hebben we niet. Tenminste niet zoals Gods woord ons dat komt te noemen. Als we het hebben, God heeft het. De Heere heeft het. Hij geeft het, hij werkt het. Maar wij hebben doen wij niets dan zonde en verkeerdheid en dwaasheid. Dat hebben wij. Kijk, en daarom een zondaar, de akeligste zondaar. Daar moet je nou eens om denken. Maar waar je nou in je waarneming zegt, dat zit er niet van aan. Die man kan nooit eens iets vertellen, een stukje uit dit en uit dat, de werkwinkel van zijn eigen bestaan of wat er ook. Ja, die praat niet zo van de week weer een gang meegemaakt. En verleden week hebben ze ook een gang meegemaakt. En iedere dag. En toen een wegje zus. En toen een gangetje zo. En toen kreeg ik toch een inleiding daarin.
Nee.
Kijk, dat zijn nou de minst gevorderden. Dat zijn die zo spreken, dat zijn de minst gevorderden. Maar de vestgevorderden, die dus een klein beginsel, waar je van kan spreken van een klein beginsel. Die leren daarvan afzien. En die worden gehoorzaam aan het evangelie der zaligheid. Aan het gebod van de Heer Jezus. Kinderkens. Gelooft in mij. Dat is toch een dierbaar gebod. Vat gij het nu? Het is verstandelijk niet te vatten, maar ik wil het u toch zo nabij brengen. Laat ik het eens zo zeggen. Wij vermogen niets meer. Maar de Heer Jezus vermag alles. Wij doen alles verkeerd en verdraaid. Wij zijn boze en snode zondaar. Hoe komen wij nu tot het doen van de geboden des Heeren? Ook van die wet die wij nu behandeld hebben, kort, zwak. In het stuk der dankbaarheid, hoe komen wij daar nu in? Wanneer doen we dat nu? Ja, nou bedoel ik niet voorwerpelijk dat ze in Christus alles doen. Maar nu bedoel ik in die wet des gemoeds. In dat leven, in het achter hem aanwandelen. In de vervulling van wat de apostel zegt, die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, hij is een leugenaar. Dat kan niet. Hoe komen we daar dan in? In die liefde. Daar komen we niet in door praten om te zeggen, ja, het moest zo wezen of zo. Daar moet je niet over blijven zeuren. Daar kom je toch alleen maar in als je in hem bent. En hoe komt een zondaar nu in hem? Hoe wordt nou de Heer Jezus zijn arm uw arm, zijn hoofd uw hoofd, zijn gestalte uw gestalte? Wel, daar is toe nodig dat gebod wat de Heere gegeven heeft. Daarom zegt de Heere dat zo. Een nieuw gebod. Wederom geef ik u een gebod. Dat is eigenlijk ook het oude gebod. Om in hem gevonden te worden. Want nu is het geloof, het verordineerde middel. Dat is het kanaal van de verbinding, de lijn. De verbinding met de mystieke unie met de Heer Jezus Christus. Wat met hem verenigt. Dus dan moet je niet beginnen om hier en daar naar het gebod te grijpen en te zeggen, oh ja, hier een weinig daar. Want die allerheiligste, daar zegt de Heer van, dat zijn mensen, raak niet en smaak niet en roer niet aan, want ik ben heiliger dan gij. Dat zegt de Heer juist van de Farizeeën. Dat zeggen de kinderen niet. Die kennen die onderscheidingen niet, van de Farizeeën. Maar grijp nou niet, want nou grijpen wij hier en daar, want we moeten wat doen. En we kunnen niks doen dan de zaak verknoeien. En de zaak vertroebelen. Voel je dat het kan niet anders. Maar we hebben nodig om in die ander gevonden te worden. Dat hij het doet. In de Heer Jezus Christus. En dat is nu het geloof in hem. Dat verbindt aan hem. En daar hebben wij nou nog maar een klein beginsel van. Wilde Heidelbergen zeggen. Daarvan. Van de verkeerde kant hebben we een groot beginsel. Want dan heb je mensen. Als je dan over onze beginselen leest. Dan kom je niet in uit. Kom je in uitgestudeerd in onze beginselen en principes. Maar als er één spatje, laat ik het eens zeggen, van het waarachtige beginsel in is. Namelijk het geloof in de Zonen Gods. Dat is een eeuwig wonder. Dat is een eeuwig wonder. Want dat alleen verbindt aan God en zijn gebod. Want dat verbindt aan de vervuller der wet, aan de weg van zijn bevelen. Je zult misschien zeggen, ja, maar zolang als je dat nu niet hebt, wat moet je dan doen? Moet je dan maar raadleven? En je het nou niet hebt. Ja, maar mensen, versta dat is. Wij leven maar raak. Je wilt toch niet zeggen dat dat uitwendige wat wij erop nahouden, dat we niet vloeken en tieren. Nou ja, dat is een wonder, zeggen wij. Maar goed, heimelijk in je hart, schuif je dat nog op je eigen rekening en je zegt, dat doe ik niet. Want daar heb de Heer me voor bewaard. Maar eigenlijk wil hij zeggen, nou ja, dat kan ik niet. Ik ben wel niks, maar daar ben ik nou toch weer een beetje te ver voor gevorderd in de kennis van het woord, dat ik dat toch niet doe. Maar je leeft toch niet in de veronderstelling dat we dan niet raak leven. Wij leven er maar op los. We leven er maar op raak met al die gedachten. Eerlijk waar. Geloof dat toch eens. Wij springen ergens overheen. We zeggen, maar Jan, wat moeten we dan doen? En we doen net alsof we zo bereidwillig zijn om iets te doen. Om iets voor God, om ook wat. Ja, en punt 1 is dat de Heer ons wil leren dat we verloren zijn. Dat we verloren en vervloekt zijn. Niet dat we het een keertje worden. Voel je nou het gevaar van de prediking die daar overheen springt. Die de mens op een tweesprong zet. En zegt, oh, dat je nou heden nog eens dit mocht en dat mocht. Dat je nog eens voor de Heere mocht kiezen. En voor de Heere nog eens mocht doen en dit en dat. Al was het alleen maar uit de innerlijke eerbied. Maar dat is er niet bij ons mensen. Het klein beginsel in dit leven. Daar wordt dan ook niet mee bedoeld in de eerste plaats een beginseltje van, nou ja, het is alles nog maar ten dele, maar goed, ik ben toch begonnen. Nee. Maar dat wil eigenlijk zeggen, wanneer geloven we nou eens in de Heer Jezus Christus alleen? Moet je dan ook zeggen, dat je moet zeggen, daar wringt de schoen. Die geest, die zal in het stuk der dankbaarheid ook de wereld overtuigen dat ze in hem niet geloven. En wat een duisternissen zijn ons deel. En dat moet ik toch eerlijk zeggen, in alles wat ik doe, alle verkeerdheden, het zij van gedachten, woorden of werken, die mag ik toch terug herleiden naar dat ene beginsel van Adam. Dat zegt, hoe komt dat nou? Ja, dat komt niet dat je bent niet serieus genoeg, je bent nee, maar dat komt omdat ik niet geloof in de Zoon God. Dat dat niet geloven. Daar kun je alles uit terugvinden. Daar komt al die zee van ramp en ellende over ons. Nou, daar hebben ze allemaal maar een klein beginsel van gehad. De allerheiligsten, die hadden nog een klein beginsel. Zelfs Abraham, och, dat is mijn leven voor uw aangezicht. En de belofte, die was toch nee uit Sarah, uit u. In Isaac zal u het zaad gezegend worden. Een klein beginsel. Van dat dierbare geloof in de Zoon van God. Daar kan pas wat uit voortvloeien. Wil je de wet vervullen? Wil je liefde hebben tot God en tot de naaste? Wil er in de omgang die gepaste vrede en eensgezindheid zijn? Dan moet je niet gaan zitten babbelen en zeggen, ja, oh, het is toch droevig gesteld, ik voel zo weinig van die ene. Nee, want dat is te verwachten. Je zit wat over je oor in het verbroken werkverbond. Dan zit het over je, en dan wil je nog liefde verwachten. Maar het is het echte niet. Als hij nou zei, ach, noorderwind en zuidenwind, wil ons tezamen eens iets schenken van het allerheiligste geloof in u, Heer Jezus Christus, dan zou je recht spreken nog. En als hij daarin nou een donkerheid zag, dan zou je misschien goed kijken. Maar dat andere beginsel, dat is allemaal niets. Laat los en gij zult losgelaten. Maar ze hebben wel een ernstig voornemen. In dit leven. Een ernstig voornemen. Om niet alleen naar sommigen, maar naar alle geboden Gods. Beginnen ze te leven. Met een ernstig voornemen beginnen ze te leven. Voornemen, dat wil zeggen wil. Begeerte. Dat nemen ze zich voor. Dat nemen ze zich voor. Hoe nemen ze zich dat voor? Niet met allerlei krukken. Maar het nemen ze zich voor. Heer, ik geloof, kom er ongelovigheid erop. Ik wil u alleen maar geloven, Heer. Ja, maar doe je het dan ook. Daar ontdekt hij nu zijn schuld in. Daar ontdekt hij nu zijn zonde en zijn ellendigheid in. Daarin ziet hij nu het kleine beginsel. Dat hij God niet voor waarachtig houdt. En zijn lieve zoon niet voor genoeg. Daar ontdekt hij nu zijn schuld in. Dat kleine met een ernstig voornemen. Om niet alleen naar één, maar naar alle geboden Gods te leven. En ook beginnen te leven. Ja, want dat allerheiligst geloof, waar dat door de Heilige Geest in het hart gewerkt is, daar is ook niet een spreken en een erover praten, maar daar zegt de apostel, de besnijdenis is niets, de voorhuid is ook niets. Dat wil hij zeggen, dat zou je in onze taal kunnen vertalen zo, onze godzaligheid is niks. Onze godsdienst waarbij ieder maar doet wat goed is in zijn ogen, dat is ook niks. Maar de onderhouding der geboden Gods. Het geloof is de onderhouding der geboden Gods. Hij gelooft in zijn zoon. En waar hij in de zoon gelooft, daar doet hij de geboden. Dat vloeit eruit voort. Kan niet anders. Want als we in de Heer Jezus zijn, of hij is in onze harten, een gestalte inneemt. Dacht je dat dat nou lust heeft tot allerlei kwaadheid? Dat kan toch niet? Of je moet de Heer Jezus voor onvolkomen en onvolmaakt houden. Nee, maar wij zijn zo onvolmaakt. We zijn niet te bewegen om nou het bijltje erbij neer te leggen. En om voor God te getuigen en te zeggen, ach Heer, het is alles voorbij en afgelopen. Maar morgen, dan probeer ik het weer. En overmorgen probeer ik het ook weer. Het is maar een klein beginsel. En straks als die gaat sterven, dan verheldert misschien een ogenblik zijn blik. Zo ver dat hij in een ver gelegen land. Kijk, arme stakker, wat heb je toch allemaal afgezwoegd en geploeterd. Wat heb je toch allemaal verkeerd gedaan. Wat was het toch maar een klein beginsel. Maar het was een waarachtig begin in die dierbare zode Gods in dit leven. Straks is alles volmaakt en volkomen. Geliefde, mogen wij er nu iets van verstaan? Mogen wij nu iets van verstaan van hoe degenen die tot God bekeerd zijn, kunnen die dat alles houden? Nee, waarom niet? Omdat de een zo en de ander zo en een derde nog wat heiliger is? Nee. Maar omdat ze liever zichzelf geloven. Liever, nee. Het liefst geloofden ze altijd de Heer Jezus Christus. Want wat hij zegt, daar is nooit geen kwaad bij. Maar nou moeten ze bekennen. Het meeste wat ze doen, is maar een beetje rammelen met de bladeren. Daar is de kracht uit. En daarom is het een klein beginsel. Daarom, zo was het bij David, de man naar Gods hart. Gun leven. Ja, mijn man, jij bent toch levend gemaakt? Ach, dan zou die zeggen, ja, mijn man. Wat heb je daar allemaal aan? Ja, maar je bent toch bekeerd? Ach, man, ga alsjeblieft uit. Daar praat ik liever niet over. Ja, maar je bent toch gerechtvaardigd in de genade? Ach, man. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Dan praat ik niet meer over mijn heiligheid. Maar dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Dan prijs ik uw lieve zoon en zijn dierbare evangelie. Dan betracht ik de wonderen dag aan dag. Dan heb ik leven en blijdschap, maar dan alleen. Ben je nou, daar bestaat nou de armoede van het volk uit. Moet je nooit in vergissen. Als je denkt, ja, dat zijn van die chagrijnen dit en dat. Helemaal niet. Dan wel, maar dat zit hem in onze aard en in ons karakter misschien. De ene is chagrijniger als de ander. Maar het heeft er niks mee te maken. Helemaal niet. Helemaal. Maar daaruit bestaat al in de diepste zin zijn blijdschap. Maar ook, dan weet je ook wat zijn kwaal is waar hij mee behept is. Hij heeft geen leven. Hij heeft geen leven in zijn ziel. Heeft hij geen... Nee. En deswegen moet hij elke keer weer komen door het allerheiligste geloof. Heere, vergun het me. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw lof, dan. dan komt er ook plaats voor die waarachtige gestalte, die uit die dierbare waarbijding des geestes voortvloeit. Dan zal ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen, en in uw naam mijn zang doen reizen, mijn handen heffen naar omhoog. Doe je dat dan niet? Hij doet het dwars door alles heen, maar hij houdt het er niet voor, want hij kan het niet vasthouden. Hij hoeft het ook niet vast te houden. Hij hoeft alleen maar vast te houden de onwankelbare belijdenis der hoop. Hij die het beloofd heeft, is getrouwd. Maar kun je eigen vasthouden? Kun je eigen erbij pakken? Wees nou eens eerlijk in deze stukken. Kun je de graaf halen? Slaat de weegschaal door? Och nee, het gaat toch immers niet. Geloof dan in bekend dat het nooit zo gaat. Maar Heer Jezus, help mij en vergun mij het allerheiligst geloof. Want het is zwak en klein. Ja, ik mis het alles, Heere God. Ja, maar dat hoef je toch niet te zeggen als je... Ja, dat blijft nu de praktijk van het leven. Wat bedoelen we nu als we zeggen, arme zondaren, dat het zijn en blijven? Dat bedoelen we een zucht om een zucht. Nee. Maar dat hebben we al lang afgeschreven en in de asbelt gestopt, hoor. Dat ligt al lang in de vuilnisbak. Nee, maar daar bedoelen we mee. Eerlijk in te leven voor de Heere. Heere, wat ben ik een schandaal. Wat ben ik een boze en een snode overtreder. Als u me verdoemt, zou ik moeten zeggen, u hebt eeuwig gelijk. Dat ik die lieve zoon van u. Ach ja, dat dat nou niet mijn alles is. Het geloof in hem. Maar dat ik ook, ach, ik zie aan wat voor ogen is. Zo. Geliefde, dan behoort gij tot degene die nochtans aan Gods genade niet behoeven te vertwijfelen. Nog in de zonde te blijven liggen. Overmits de doop een ongetwijfeld getuigenis Gods is. Dat we een eeuwig verbond der genade met hem hebben. Hij met ons. En dan mogen zeggen, ben ik gevallen, o mijn vijandin. Ja, al was het 7 maal. Ik zal wederom opstaan. Maar je laat heel onze rommel, laat je langer hoe meer los. Ook het Jeruzalem van beneden. En je zegt, mijn thuis is bij Jan Dwars. Daar moet ik mee verkeren. En zal ik op de mars mijn centen mee verteren. Maar gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen.